Well, good evening.
Goedenavond.
Good to be back with you again.
Goed om weer bij jullie terug te zijn.
Good to see some people still smiling, having heard me the last time and read the book, Wake Up.
Goed om te zien dat sommige mensen nog steeds glimlachen nadat ze het boek hebben gelezen, wakker worden.
The Lord is good, isn't he?
De Heer is goed, niet waar?
The Lord is so merciful.
De Heer is zo barmhartig.
I'm amazed at how some people react to truth.
Ik sta versteld van hoe sommige mensen op de waarheid reageren.
Especially Christians.
Vooral christenen.
After all, the Lord is truth.
De Heer is immers de waarheid.
But so many are not used to hearing truth.
Maar zoveel zijn niet gewend om de waarheid te horen.
They'd rather someone just kind of tickle their ears.
Ze hebben liever dat iemand gewoon hun oren kietelt.
I'm okay, you're okay.
En zeggen, jij bent oké en ik ben oké.
And everything's fine.
En alles is in orde.
Jesus is love, he loves us all.
Jezus is liefde, hij houdt van ons allemaal.
And all that's true.
En dat is allemaal waar.
But there's a lot of things happening.
Maar er gebeurt van alles.
And the message of the hour that God has given me is the church needs to wake up.
En de boodschap die ik van God heb gekregen is dat de kerk wakker moet worden. Satan heeft de kerk in slaap gesust.
De gemeente in slaap.
Je hebt geen idee hoeveel hij van ons steelt.
So many Christians don't even have an idea of what their inheritance is.
Zoveel christenen hebben geen idee van wat hun erfenis is.
During this lifetime.
Tijdens dit leven.
In eternity.
In de eeuwigheid.
Their thoughts are mainly just, I'm going to make it there.
Zijn hun gedachten voornamelijk om naar de hemel te gaan.
It's a beautiful place.
Het is een prachtige plek.
I get a glorified body, a new body. This one doesn't hurt anymore.
Ik krijg een veredeld lichaam, een nieuw lichaam dat niet meer pijn doet.
And we get to spend eternity with God, rule and reign His kingdom.
En we mogen in eeuwigheid met God heersen en regeren in zijn koninkrijk.
And these things are true.
En deze dingen zijn waar.
But there's so much more to our inheritance.
Maar zoveel meer in van onze erfenis.
So many more things God has for us.
Er zijn nog zoveel meer dingen die God voor ons heeft.
So Satan has been continually robbing from the body of Christ.
Want Satan is voortdurend bezig met het roven van het lichaam van Christus.
From the very beginning.
Vanaf het allereerste begin.
And many times we don't see it.
En vaak zien we dat niet eens.
Because the same tactic that he used to rob one generation.
Omdat dezelfde tactiek die hij bij één generatie heeft gebruikt.
That same trick is passed on.
Diezelfde truc wordt dan doorgegeven.
Or the same lie is passed on.
Of dezelfde leugens worden doorverteld.
From generation to generation.
Van generatie tot op generatie.
And no one seems to catch it.
En niemand schijnt het op te vangen.
No wonder the Bible says he's very deceptive.
Geen wonder dat de Bijbel zegt dat hij erg bedriegelijk is.
Above every creature.
Boven elk schepsel.
That's a lot of deceptive people on this planet.
Er zijn heel veel misleidende mensen op deze planeet.
None can not even come close to him.
Maar niemand kan zelfs in de buurt komen van hem.
Cunning, crafty, lying person on the planet in the universe.
Hij is de meest sluwe, listige, leugenachtige persoon op de planeet in het universum.
And he's had a long time to practice.
En hij heeft een lange tijd gehad om te oefenen.
He's had nearly 2000 years working up different ways to deceive the body of Christ.
Hij is al 2000 jaar bezig om het lichaam van Christus te misleiden.
And in getting all kind of helpers to help him.
En hij heeft allerlei helpers om hem in te schakelen.
Some of you older people.
Sommige van jullie oudere mensen.
You see changes that's happening in churches.
Jullie hebben veranderingen in de kerk zien plaatsvinden.
In different organizations.
In verschillende organisaties.
That always been respected groups.
Dat altijd gerespecteerde groepen waren geweest.
That my parents would never dream would have happened.
Dat mijn ouders nooit zouden hebben gedroomd dat het zou gebeuren.
They could not imagine any church would ever allow those kind of things to happen in their church.
Ze konden zich niet voorstellen dat elke kerk ooit zoiets zou toestaan wat nu gebeurt.
Even the ones that wasn't very solid to start with.
Zelfs diegenen die niet zo stevig in hun schoenen stonden.
They just keep adjusting their doctrines.
Maar ze passen hun doctrines gewoon steeds maar aan.
Becoming less biblical all the time.
En ze worden maar steeds minder bijbels.
So Satan is so infiltrated.
Dus Satan heeft zo geïnfiltreerd.
The Christian world.
In de christelijke wereld.
That means that we don't even see his work going on.
Dat we vaak niet eens zijn werk aan de gang zien.
We have been left without the equipment to test things with.
We zijn achtergebleven zonder het apparatuur om dingen mee te testen. Enkele dingen die de meest elementaire dingen zouden moeten zijn, worden zelden zelfs nog onderwezen.
So if I mention something like that,
dus als ik zoiets ga vermelden,
it's like it's shocking.
Is het alsof het schokkend is voor mensen.
And I'm not up here giving my opinion about anything.
En ik geef helemaal niet mijn mening over iets.
I just give clear, plain scriptures.
Ik geef enkel duidelijke, heldere Bijbelversen.
I'm not taking a mystery and trying to explain to you what I think that mystery means.
Ik neem geen mysterie en probeer het dan uit te leggen wat ik denk dat dat mysterie betekent.
I'm using scripture that a child could read.
Ik gebruik Bijbelversen die zelfs een kind kan lezen.
And if you ask them, what does that mean?
En als je aan hen vraagt wat dat betekent.
And they can tell you it means just what it says.
Dan kunnen ze je precies vertellen wat het betekent, wat er staat.
It's not complicated.
Het is niet ingewikkeld.
If God says, love your brother as your own self.
Als God zegt, je moet je broeder lief hebben als jezelf.
That wasn't a suggestion, that was a commandment.
Dat was geen suggestie, het was een gebod.
So what do you really think that means?
Dus wat denk jij wat dat nu echt betekent?
I think it means to love your brother as your own self.
Ik denk dat het betekent om je broeder lief te hebben zoals je jezelf.
It means just what it says.
Het betekent precies wat het zegt.
If we're supposed to love God with all of our heart.
Als we verondersteld worden God lief te hebben met ons hele hart.
We're supposed to love him with all of our heart.
Dan worden we verondersteld om hem te lief te hebben met ons hele hart. Daar heb je geen theoloog voor nodig om dat uit te vogelen.
Have you ever listened to some of these theologians debating something?
Heb je wel eens zo'n theoloog horen debatteren over iets?
I've spoke to him. You can give him a clear scripture.
Ik sprak met ze. Je kunt ze een duidelijk Bijbelvers geven. Iets wat Jezus duidelijk heeft gezegd.
And what it says is contrary to what they believe.
En wat daarin staat is tegenstrijd met wat zij zelf geloven.
So because that's not what they believe.
Dus omdat zij dat niet geloven.
The first thing they will say, well, that doesn't mean that.
Is het eerste wat ze zullen zeggen, nou, dat betekent dat niet.
Then they'll go in this elaborate explanation of what it means.
Dan gaan ze uitgebreid uitleggen wat het dan wel betekent.
That doesn't even resemble what was said.
Dat er niet eens op lijkt wat daarop staat geschreven.
Then they look at me, why I won't believe what they're saying.
Dan vragen ze zich af waarom ik niet wil geloven wat zij zeggen.
And they look at me with disdain, like,
ze kijken me dan minachtend aan.
You actually believe it means what it says?
Ben jij zo stom dat je echt gelooft wat er staat dat het zegt?
Now that'd be fun if it wasn't so pitiful.
Het zou grappig zijn als het niet zo triest was.
And they're professing themselves to be wise.
En zij beweren zich dat ze wijs zijn.
That's another one of the signs.
Dat is ook nog een van de tekenen van de tijden.
People will profess themselves to be wise and become fools.
De mensen zullen belijden dat ze wijs zijn, maar ze zijn dwaas geworden.
Isn't that strange?
Is dat niet vreemd?
I mean, they come up with these teachings and these doctrines.
Ik bedoel, ze komen met allerlei leringen en doctrines.
That this clear, plain scripture says that's wrong.
Waarvan duidelijke Bijbelversen zegt dat het verkeerd is.
And they won't believe it.
En ze zullen het niet geloven.
And there's nothing clear that says they're right.
Er is niks duidelijks dat ze gelijk hebben.
But they wonder why you don't believe that.
Maar ze vragen zich af waarom je hun niet gelooft.
But many people do believe it because they sound so persuasive.
Maar veel mensen geloven hun wel omdat ze zo overtuigend klinken.
And people have quit studying the word of God.
En mensen zijn opgehouden met het bestuderen van het woord van God.
They don't really study the word of God.
Ze lezen nu en dan, maar ze gaan niet studeren.
That's why we pay the preacher.
Daarom betalen we zogenaamd de predikant.
He was supposed to go study it.
Hij moet gaan bestuderen.
So he could teach us.
Zodat hij ons kan onderwijzen.
Well, what if he learned something wrong?
Maar stel dat hij iets verkeerds heeft geleerd.
And he teaches you. How do you know it's right or wrong?
En hij leert dat aan jou. Hoe weet je dan of het goed of fout is?
Some of you read the book My Sheep and My Voice.
Sommigen van jullie hebben het boek gelezen, Mijn schapen horen mijn stem.
I've shared several sessions here before.
Daar heb ik al eerder over gesproken.
So one of the way God communicates.
Een van de manieren waarop God communiceert
is, by the witness of the Holy Spirit.
Is door het getuigenis van de Heilige Geest.
God told us to bring our thoughts under control in obedience to Christ.
God zei tegen ons dat we onze gedachten onder controle en gehoorzaamheid moeten brengen aan Christus.
We should test everything before we release our faith into it.
We moeten alles testen voordat we ons geloof erin vrijzetten.
So we know it's the truth before we believe it.
Dus dan weten we wat de waarheid is voordat we het geloven.
Well, if we're talking about something in God's word.
Dus als we het over iets in Gods woord hebben.
Then who would be the best person to ask if that's the right interpretation?
Dus wie zou dan de beste persoon kunnen zijn die we moeten vragen wat de interpretatie is?
Wouldn't it make sense to ask the author of the book?
Zou het niet zinvol zijn om de schrijver van het boek te vragen?
He knows what he meant when he said that.
Hij wist wat hij bedoelde toen hij het schreef.
Those of you who read one of my books.
Degene die mijn boek hebben gelezen. Als je daarin iets leest wat je niet zeker weet wat het betekent.
Who would be the best person to ask?
Wie zou dan de beste persoon zijn om dat te vragen?
Somebody else may not understand it?
Iemand anders die het ook niet begrijpt.
Or if I show up.
Of als ik een keer opkom dagen. Ik heb een boek geschreven. En niemand weet zeker wat ik ermee bedoelde toen ik het zei.
That's just common sense.
Dat is gewoon gezond verstand.
But we ask everybody else's opinion about what we think the word means.
Maar we vragen aan iedereen de mening van wat zij denken wat het woord betekent.
Instead of asking God.
In plaats van God te vragen.
Instead of asking God. We have the Holy Spirit living in us.
We hebben de Heilige Geest die in ons woont.
He shared this before. He has many jobs.
Ik heb het al gedeeld. Hij heeft meerdere taken.
Teach us and lead us into all truth.
Een daarvan is ons te leren en in de waarheid te leiden.
Waarheid te führen.
The Spirit of truth.
Omdat hij de geest der waarheid genoemd wordt.
And one of his jobs is to bear witness to the truth.
Een van zijn taken is op de waarheid te getuigen.
He will not witness to a lie.
Hij zal niet om een leugen getuigen.
So when did we get the Holy Spirit?
Dus wanneer kregen wij de Heilige Geest?
The first day we got saved.
Op de eerste dag dat we gered werden.
The Holy Spirit came within us.
Kwam de Heilige Geest in ons.
So from that point on.
Vanaf dat moment af.
We should never have believed another lie.
Hadden we nooit meer een leugen moeten geloven.
Because we had the protection from it.
Omdat wij daartegen beschermd waren.
We should never have had a lack of understanding of what God requires and what the truth is.
We hadden nooit een gebrek aan begrip mogen hebben wat God van ons eist en wat de waarheid is.
Because another of his jobs in John 14:26 was to teach us all things.
Want een andere taak van hem was in Johannes 14, vers 26 om ons alles te leren.
But no one taught us how to communicate with him.
Maar niemand heeft ons geleerd om met hem te kunnen communiceren.
No one taught us how to use the witness of the Holy Spirit.
Niemand leerde ons hoe we het getuigenis van de Heilige Geest konden gebruiken.
And so many Christians go for years and years and years and years.
En zo gaan vele christenen jaren, jaren, jaren overheen.
And still never got consistent communication.
En kregen nog nooit consequente communicatie met hem.
Still cannot consistently have the witness of the Holy Spirit.
Ze hebben nog steeds niet de getuigenis van de Heilige Geest consequent werken in hun leven.
You heard my testimony.
Jullie hebben mijn getuigenis gehoord.
I was the most unlikely person to be going around the world teaching this.
Ik was de meest onwaarschijnlijke persoon om over de wereld te reizen om dit te onderwijzen.
I was an absolute rebel for years.
Want ik was jarenlang een absolute rebel.
But once I broke,
maar toen ik eenmaal brak,
one minister,
een voorganger,
one minister the first week,
in de eerste week sprang een voorganger met me,
gave me some simple instructions on what the Holy Spirit's job was.
Hij gaf me enkele eenvoudige instructies van de taak van de Heilige Geest.
He told me about reading the Bible, not from the natural, but let the author of the book quicken it to you.
Hij vertelde me over de Bijbel lezen, dat je het niet vanuit het natuurlijke moet doen, maar vanuit dat de
oud. He's a teacher, he's to teach you all things.
Want de Heilige Geest is te leren en hij leert je alles.
See, everything operates by faith.
Alles werkt door geloof.
Anything that's not of faith is sin.
Alles wat niet van geloof is, is zonde.
So even though God authorizes something,
dus als laat God dingen
even
toe,
though God authorizes it, or says he will do something,
of hij zegt dat hij iets zal doen,
if you can't believe he will do what he said he would do,
als jij niet gelooft dat hij kan doen wat hij zei dat hij zou doen,
then it doesn't happen to you.
Dan zal het je niet overkomen.
See, as your faith is.
Zoals je geloof is.
So he shared with me the job of the Holy Spirit teaching us.
Zo hij deelde met mij de taak van de Heilige Geest dat hij ons onderwijst.
And he also shared about the witness of the Holy Spirit.
En hij deelde ook over het getuigenis van de Heilige Geest.
That is there to protect us.
Dat daar is om ons te beschermen.
So we don't release our faith into a lie.
Zodat we ons geloof niet vrijzetten op een leugen.
Because if you do that, Satan's taking you captive in a snare.
Want als je dat doet, dan zal Satan je gevangen nemen in een strik.
And whatever the truth was, he stole it from you.
En wat de waarheid ook was, dan heeft hij dat van je gestolen.
Because in that area, you're not looking for any more information.
Want op dat gebied zal je dan niet meer verder zoeken naar informatie.
You believe you already know the truth.
Je gelooft al dat je de waarheid kent.
Even if somebody else shares with you, you resist it.
Zelfs als iemand met je deelt, verzet je je ertegen.
You already know the truth in your mind.
Omdat je gelooft dat je de waarheid al kent in je verstand.
It's okay if it was the truth.
Het maakt niks uit als het de waarheid was.
But what if it isn't?
Maar als het niet de waarheid is?
How do you know?
Hoe weet je dat dan?
Only God can confirm that.
Alleen God kan dat bevestigen.
That it's actual truth.
Dat het eigenlijk de waarheid is.
And that's his job.
En dat is ook zijn taak.
This minister asked me this question.
En deze voorganger stelde mij deze vraag.
That's what the Lord said the Holy Spirit will do.
Dat is wat de Heer zei dat de Heilige Geest. Dat is wat de Heer zei dat de Heilige Geest zal doen.
Do you think he will not do his job?
Denk je dat hij zijn werk niet zal doen?
This actor I just broke before the Lord, very humble.
Ik was toen gebroken en heel nederig voor de Heer.
Well, of course he will do what he said he would do.
Ik zei natuurlijk zal hij doen wat hij zei dat hij zou doen.
Now, I'm going to share some, so I don't want to go back through all this.
Ik zal een beetje hierover spreken, maar niet te veel. Maar ik was toen een verloren zoon geweest. Binnen één week werd me dit alles geleerd. Ik ging meteen naar huis en de eerste keer dat ik het probeerde, werkte het.
And it's worked consistently ever since.
En heeft sindsdien consequent gewerkt.
So I had absolutely nothing to do with maturity. I was a baby.
Dus het had absoluut niets te maken met volwassenheid. Ik was toen een christenbaby. En dat had zeker niet mee te maken hoe slim ik was. Met kinderlijk geloof geloofde ik dat hij zou doen wat hij zei dat hij zou doen.
And from that point on,
en op dat moment
I did not release my faith into believing anything till I checked it first.
Zette ik mijn geloof nooit meer in iets vrij wat ik niet eerst had gecontroleerd met de Heilige Geest.
So consequently, for the last 40-something years,
dat doe ik al consequent 40 jaar lang. Dus dingen die God mij heeft liet zien waar de Geest op
getuigde,
heb ik niet terug hoeven te gaan om maar iets te veranderen wat ik al geloofde.
It is still the truth, and the spirits were still witness to it.
Het is nog steeds de waarheid en de geest zal er nog steeds op getuigen.
And I have clear scripture confirming that.
En ik heb duidelijke Bijbelversen om dat te bevestigen.
So when you put clear scripture, not mysteries.
Dus als je duidelijke Bijbelversen zet, geen mysteries.
And you have the author of the Bible bearing witness to it.
En je hebt de auteur van de Bijbel die erop getuigt.
And you can start doing that truth.
En je kunt die waarheid beginnen te doen.
And it starts producing a fruit in your life.
En het begint vruchten in je leven voort te brengen. Dat overeenstemt met het woord van God, waaruit blijkt dat je het ook doet.
Then you're in a good position.
Dan zit je op een goede positie.
But most was never taught that.
Maar de meeste werd ons dat nooit geleerd.
And for some reason,
en op een of andere reden,
even when I teach this to people,
zelfs als ik dit aan mensen leer,
because they've already been walking a certain way for a lot of years.
Omdat ze al jarenlang op een bepaalde manier gelopen hebben als christen.
And they're certainly way more mature than I was when I began.
En ze waren zeker meer volwassener dan ik was toen ik begon.
They still have trouble actually believing it.
Hebben ze nog steeds moeite om dit werkelijk te geloven?
They still have doubts,
ze hebben nog steeds twijfels.
Which hinders your faith from releasing and activating it.
Wat belemmert jouw geloof om het te loslaten en te activeren?
Part of that is caused because you look around, nobody else is doing it either.
Een deel daarvan is veroorzaakt omdat je rondom kijkt en je ziet niemand anders dat die dat doet. Je kunt ergens een kerk zijn waar de voorganger en niemand anders het doet. Dan is het heel eenvoudig voor Satan dat hij twijfels begint te brengen.
What makes you think you can do that?
En hij zegt dan, wat denk jij dat je dat kunt doen?
He can point out all kind of flaws you have.
En hij kan je allerlei gebreken wijzen die je hebt.
First thing, well, I don't guess I can. You get a doubt.
En het eerste wat je denkt is,
oh, dat... Denk
je, ik kan het niet, en je begint te twijfelen. En je kunt je geloof niet vrijzetten.
And it becomes hard.
En het wordt moeilijk.
So we need to go back.
Dus we moeten teruggaan.
Not trying to take it from where we are.
Niet proberen weg te nemen van waar we nu zijn.
All the other things we drug with us.
Met al die andere dingen die we hebben meegebracht.
Somewhere we need just clean the slate and start over.
Ergens moeten we gewoon met een schone lei beginnen en opnieuw beginnen.
And do the first works over.
En de eerste werken opnieuw doen.
I'm not saying forget everything you know.
Ik zeg niet dat je alles moet gaan vergeten.
I'm saying at least go back with an open heart and mind.
Ga in ieder geval terug met een open hart en geest. Dat je het misschien niet de eerste keer goed hebt gehad.
At least check it.
Controleer het op zijn minst.
Be open to the fact I may have missed something.
Sta open voor het feit dat je misschien iets hebt gemist.
And start in the beginning.
En begin in het begin.
With some clear, simple decisions.
Met enkele duidelijke, eenvoudige beslissingen.
When we got saved,
toen wij werden gered,
we made a simple choice.
Maakten we een eenvoudige keuze.
Nobody made you repent of your sins.
Niemand deed je berouw hebben van over je zonde.
You heard the gospel, the Holy Spirit convicted you.
Je hoorde het evangelie, de Heilige Geest overtuigde je van zonde.
You presented the good news of the gospel.
Je hebt het goede nieuws gehoord.
And you got an option.
En je kreeg een optie.
You could reject that or you could believe what you heard.
Je kon het afwijzen of je kon geloven wat je hebt gehoord.
If you chose to believe it,
als je kiest,
follow the instructions you were given.
Als je kiest om het geloven en de instructie op volgde en je bekeerde van zonde. Je geloofde dat Jezus in jouw plaats gestorven is. Je vroeg hem in je hart te komen. Welke instructie je ook hebt gekregen van iemand die jou tot de Heer leidde. Als je tenminste genoeg instructies hebt gekregen.
That you repented of your sins,
dat je berouw hebt van je zonde.
And you believe that Jesus died on the cross in your place.
En je gelooft dat Jezus stierf aan het kruis in jouw plaats.
And you humble yourself and you ask him to forgive you and to come and save you.
Je verootmoedigde jezelf, je vraagt hem om je te vergeven en je te komen redden.
Then you were born again at that
time. Met de meeste zijn jullie dan wederom geboren.
But is that all the information you should have gotten?
Maar was dat alle informatie die je had moeten krijgen?
The problem is we did not get enough information.
Het probleem is dat we niet genoeg informatie kregen.
There was so much else involved in that decision.
Er was nog zoveel meer in die beslissing betrokken.
While you were making that decision,
terwijl jij die beslissing nam,
you should have fully understood everything else is involved in this.
Had je het volledig begrepen al het andere wat hierbij betrokken was?
Because you're entering into agreement, a covenant with God.
Omdat je in een overeenkomst, een verbond met God komt.
You need to know the fine print in the contract.
Je moest die kleine lettertjes in het contract kennen.
Before we signed it.
Voordat we het ondertekenden.
Because it's in there, folks.
Want het staat erin, mensen.
Just talking to somebody didn't tell you what the fine print was. It's there.
Omdat iemand het je niet heeft verteld over die kleine lettertjes, toch staat het er.
And that's what God holds us to, our part of that.
En daar houdt God aan vast, dat ons deel daarvan.
But on the other side,
maar aan de andere kant,
there is so much more that it obligated God for.
Maar er is zoveel meer dat God verplicht is om te doen.
That's in the contract.
Dat ook in het contract staat.
And nobody told us about that either.
En daarover heeft ons niemand iets verteld.
That's the good news.
Dat is het goede nieuws.
Because what we're required compared to what he is nothing.
Want wat wij vereist zijn om te doen in vergelijking met wat hij doet is niets.
Like we got to put in 1 euro, he's got to put in 500 trillion.
Wij duwen er 1 euro in en hij moet daar 5 biljoen euro in stoppen.
We got the good deal on this contract.
Wij kregen het goede deal in dit contract.
But some of his obligations,
maar sommige van zijn antwoordverplichtingen
are not activated unless we do our part.
Worden niet geactiveerd tenzij wij ons deel doen.
We invest our euro, he invests the millions.
Wij investeren 1 euro en hij investeert 1 miljoen euro.
But the devil tell you a euro is too much.
Maar de duivel zegt tegen je, 1 euro is veel te veel.
Dat is te veel.
I don't think we have to give that.
En je gelooft dan, ik geloof niet dat ik dat hoef
te
geven. Dus de duivel steelt dan 500 miljoen wat je dan had moeten krijgen.
And we don't even realize
en we beseffen het niet eens.
My father was a very godly man.
Mijn aardse vader was een godvruchtig man.
He is a pastor for 60 years.
Hij was 60 jaar lang een predikant.
He was not perfect.
Hij was niet volmaakt.
But he had a lot of wisdom.
Hij had veel wijsheid. Hij had veel wijsheid en openbaringen.
And I learned much from him and from his example.
Ik leerde veel van hem en van zijn voorbeeld.
But I remember him sharing with me as a teenager, and usually I wasn't paying much attention then.
En ik herinner me toen ik tiener was, dat hij mij deelde, maar ik lette niet op.
But he wanted me to understand the difference between blessings and curses.
Maar hij wilde dat ik begreep het verschil tussen zegeningen en vervloekingen.
Because either one can be passed down for several generations.
Omdat beide kunnen worden doorgegeven, overgeleverd voor verschillende generaties.
So he said my parents did not ask my opinion about what they passed on to me.
Dus zei hij, mijn ouders vroegen mij niet mijn mening over wat zij aan mij doorgaven.
They decided what they taught me, what they passed on.
Zij besloten wat ze leerden om wat ze aan mij doorgaven.
If it was a blessing,
als het een zegen was,
then I'm enjoying it,
dan geniet ik ervan.
But I'm going to be a good steward of it.
Maar ik zal een goed rentmeester erover zijn.
And during my lifetime, I'm going to add a little more to it.
En in mijn leven zal ik er nog wat aan toevoegen.
So when I pass it on to my children,
dus als ik het doorgeef aan mijn kinderen,
they receive a little more than I did.
Dan zullen ze iets meer ontvangen dan ik heb gedaan.
With the same instruction.
Met dezelfde instructie.
It's there to bless you. Enjoy it.
Het is er om jou te zegenen en geniet ervan.
But make sure you keep it. Don't let anybody steal it.
Maar zorg ervoor dat je het houdt en laat niemand van je stelen.
Add a little to it and you pass it on.
Voeg een beetje aan toe en geef het dan door.
He said, I do not believe my parents would deliberately pass the curse to me.
Hij zei dat ik geloof niet dat mijn ouders opzettelijk de vloek aan mij hebben doorgegeven.
And anything is not truth is a curse.
En alles wat niet de waarheid is, is een vloek. Begrijp je dat?
So they can pass something that they thought was the truth, but it wasn't. It was a lie.
En misschien hebben ze iets doorgegeven waarvan zij dachten dat het de waarheid was, maar dat was het niet. Het was een leugen.
It's one of those lies that Satan passes on down.
Een van die leugens die Satan doorgeeft.
And nobody catches it.
En niemand vangt het op.
So he said, any of those that my parents passed down.
Dus hij zei van elk van die mijn ouders hebben doorgegeven.
That I realized was not the truth.
Toen ik eenmaal besefte dat het niet de waarheid was.
Then that stops with me.
Dan houdt het op bij mij.
I'm not going to judge them.
Ik ga ze niet oordelen.
Didn't take away from my respect for them.
Mijn respect voor hen gaat dan niet weg.
But I'm not going to show love to them by passing it on to several more generations. They have to answer for that too.
Maar ik ga geen liefde aan hun betonen als ik dat ga doorgeven aan andere generaties waar zij dan ook weer verantwoordelijk voor zijn.
It doesn't get past me.
Ik zorg ervoor dat het niet verder gaat dan mij.
So he says, I've tried to do that.
Hij zei, ik heb dat al geprobeerd.
So the blessings I'm passing to you, you enjoy them.
Dus de zegeningen die ik aan jou doorgeef, daar mag je van genieten.
But if any curse has got past me,
maar als er per ongeluk een vervloeking langs is geweest,
if you love me,
als je van mij houdt,
then you make sure they don't go past you.
Dan zorg ervoor dat ze niet verder gaan dan jou. Want ik wil niet hoeven te verantwoorden over 3-4 generaties lang.
Now that was wisdom.
Ja, dat was wijsheid.
We all should be doing that.
Dat zouden we allemaal moeten doen.
But how many curses have we passed on?
Maar hoeveel vervloekingen hebben wij doorgegeven?
Because I see them in churches everywhere around the world.
Want ik zie ze in de kerken over de hele wereld.
Lies that Satan had put in place of truth.
Leugens die Satan in plaats van de waarheid had gezet.
waarheid gevestigd
had.
Leringen en doctrines in kerken.
The ministers passed it on to the congregation.
De predikanten gaven het door aan de gemeente.
Congregation passed it on to their children.
De gemeente geeft het door aan hun kinderen.
Goes the next generation.
Het gaat naar de volgende generatie.
And it could go for many, many, many generations.
En het gaat verder voor vele, vele, vele generaties.
And nobody ever catched that was a curse.
En niemand ving ooit op dat het een vloek was.
They pass it on like it's a blessing.
Ze geven het door alsof het een zegen is.
There are lies and things that Satan put in the first century church.
Er zijn leugens en dingen die Satan in de eerste kerk gezet van de eerste eeuw hebben gezet.
That are still in the churches now, nearly 2,000 years later.
Die nu na bijna 2000 jaar nog steeds in de kerk zijn.
The only difference is.
Het enige verschil is.
Almost every generation has added a little more to it.
Heeft bijna elke generatie iets aan toegevoegd.
So it's a bigger lie, more destructive than it was when it began.
Het is dus een grotere leugen en meer destructief dan was het toen het begon.
Some of the blessings that was passed from the first church.
Enkele van de zegeningen die werden doorgegeven van de eerste kerk.
On the other hand,
aan de andere kant.
Many of them never made it to our generation.
Zijn vele van die zegeningen nooit tot onze generatie doorgedrongen.
They got stopped a long time ago.
Die zijn al lang geleden gestopt.
Or they start cutting them back, taking away from it.
Of er wordt vanaf geknipt, er wordt steeds meer van afgenomen.
So you're only getting a portion of what was actually started being passed.
Totdat je maar een klein gedeelte van dat zegen kunt krijgen.
Isn't that a little strange?
Is dat niet een beetje vreemd?
That the curse keeps growing.
De vloek blijft groeien.
But the truth gets less and less.
Maar de waarheid wordt steeds minder.
And we wonder why the church is in the condition it is in today.
En we vragen ons af waarom de kerk in die toestand is waarin ze nu verkeert.
We didn't get there overnight.
We kwamen niet van één op de andere dag.
We inherited a lot of this.
We hebben hier veel van geërfd.
But that does not excuse us.
Maar dat verontschuldigt ons niet.
In 2 Timothy,
in 2 Timotheus,
it says we were to study to show ourselves approved.
Staat, we moeten ons studeren om ons goedgekeurd te tonen.
2 Timothy chapter 2,
2 Timotheus 2, 15.
Benaast
u om uzelf een goden beproefd te stellen.
14:15. Okay.
Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt.
We are to be studying.
Wij moeten studeren.
We are to be studying.
Wij moeten studeren.
To show ourselves approved to God.
Om ons beproefd te stellen voor God.
A workman that does not to be ashamed.
Een werkman die.
A workman that doesn't need to be ashamed.
Een werkman die niet beschaamd hoeft te zijn.
Rightly dividing the word of truth.
Het woord recht te snijden.
You cannot rightly divide the word of truth with your reason and understanding.
Je kunt met je eigen verstand het woord niet rechtvaardig verdelen.
Only the Holy Spirit in you can rightly divide the word of truth.
Alleen de Heilige Geest kan dat in jou dat woord juist verdelen.
When you read the Bible from your natural mind,
ik heb al eerder gezegd, als je de Bijbel vanuit je natuurlijke verstand leest,
you cannot understand the truth.
Kun je de waarheid niet begrijpen.
I shared that before, 1 Corinthians 2.
Ik heb er eerder over gehad, 1 Corinthians 2.
It compares the natural and the spiritual.
Daar wordt het natuurlijke met het geestelijke vergeleken.
Clearly the natural can't understand the things of the spirit.
Duidelijk is dat het natuurlijke de dingen van de geest niet kan begrijpen.
Because they're spiritual.
Omdat ze geestelijk zijn.
They're spiritual. And only the Holy Spirit can reveal things in the spiritual realm.
Alleen de Heilige Geest kan onthullen de dingen die in het geestelijk rijk zijn.
So when we're reading it naturally,
dus we lezen het vanuit ons natuurlijk verstand.
It's like the Greek word logo is just the word.
Dat is net als het Griekse woord logo, dat is alleen het woord.
We see, but we don't see.
We zien, maar we zien niet.
We hear, but we don't hear.
We horen, maar we horen niet.
You can see the truth, but you can't process it.
Je kunt de waarheid wel zien, maar je kunt het niet verwerken.
You can't understand it.
Je kunt het niet begrijpen.
The deeper the truth is, the more foolish it would seem to the natural mind.
Des te dieper de waarheid is, des te dwazer het lijkt voor je natuurlijke verstand.
But the Greek word rhema.
Maar het Griekse woord rhema
is the revealed word of God.
Is het geopenbaarde woord van God.
The word that the Holy Spirit in you, your teacher.
Het woord dat de Heilige Geest in je legt, dat is jouw leraar.
Gives you eyes to understand and hear.
Hij geeft je ogen om te begrijpen en te horen.
Have you ever read your Bible?
Heb je ooit de Bijbel gelezen?
And you're reading along,
en je leest wat?
And all of a sudden, the Holy Spirit starts illuminating that scripture.
En plotseling begint de Heilige Geest een Bijbelvers te verlichten.
And he's speaking to you. Maybe convicted you of something you're doing wrong.
Hij spreekt tot je, misschien veroordeelt hij je over iets wat je verkeerd doet.
Maybe something you should be doing you weren't doing.
Of misschien moet je iets doen wat je niet was aan het doen.
Maybe just something he wants you to understand.
Of misschien is het iets wat hij wil dat jij begrijpt.
And all of a sudden you understood what that scripture said.
Plotseling begreep jij dat Bijbelvers.
That's the revealed word of God.
Dat is het geopenbaarde woord van God.
Now you see what the truth is.
Nu zie je wat de waarheid is.
The Holy Spirit is witnessing to it in
De Heilige Geest getuigt erop in je.
In euch.
So that's been rightly divided.
Dus dat woord is recht terecht verdeeld.
That's been rightly divided. That has been rightly divided.
Dat woord wordt terecht verdeeld.
That's what we're supposed to be doing.
Dat is wat we horen te doen.
Not trying to figure it out in our mind like we did everything else we studied.
Niet proberen iets uit te vogelen met ons eigen verstand zoals we dat op school deden. Omdat we die dingen niet kunnen begrijpen. Als we erop staan om die manier te leren. Dan zal Satan komen als een engel des lichts. Die zich voordoet als de Heer. En
dan
geef je begrip ervan wat niet de waarheid is. Maar als je niet van plan bent om met de Heilige Geest te controleren, hoe weet je dan dat het niet de waarheid was? Als het goed klinkt voor ons verstand, dan geloven we het gewoon. En Satan neemt ons weer vast in een strik.
And he steals some more truth from us.
En hij steelt nog wat meer waarheid van ons.
In this 2 Timothy,
2 Timotheus.
This was in the 4th chapter. Paul was telling Timothy, my race is over. I finished my course.
Dit is het vierde hoofdstuk waar Paulus zegt tegen Timotheus, mijn race is over, mijn parcours is afgelegd.
It's time for me to go.
Het is tijd dat ik wegga.
He's giving him some final instructions.
Zo dan geeft hij nog laatste instructies.
And in chapter 3, verse 1.
Hoofdstuk 3, vers 1. En weet dit, in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. We gaan praten over enkele dingen die in de laatste dagen zullen gebeuren. Je moet een keer die vijf eerste versen lezen. In vers 5 gaat het over mensen die een vorm van godsvrucht hebben. Met andere woorden, vandaag zouden we zeggen belijdende christenen, dat zou een goed woord ervoor zijn. En hij stond enkele dingen voor op. Laten we ze lezen. De eerste versen.
2-4.
Want de mensen zullen liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, de oude, ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godszaligheid, maar die de krachten zelf verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze.
Want in vers 7...
In vers 7 staat dat ze altijd zullen leren en nimmer meer tot de kennis der waarheid kunnen komen. Dat is de dag waarin we nu leven. Dat is de toestand van de kerk als geheel. Er zijn dingen die vandaag de dag aan de gang zijn.
Er
wordt steeds meer geaccepteerd en getolereerd in christelijke kringen.
That my father could not have imagined during his time.
Dat mijn vader niet kon voorstellen dat het zou gebeuren in zijn tijd.
But he went on into chapter 3, verses 16 and 17.
Maar hij ging verder in hoofdstuk 3, vers 16 en 17.
And told that all scripture is given by inspiration of God.
Al de schrift is van God ingegeven.
And it's profitable for doctrine.
En het is nuttig tot lering.
For instruction in righteousness.
En het is nuttig tot lering, tot wederlering, tot verbetering, tot onderwijzing in rechtvaardigheid.
That the man of God
Opdat de mens van Gods
may be thoroughly furnished unto all good works.
Volmaakt zij tot alle goede werk, volmaakt toegerust.
In John 14:6.
Johannes 14 vers 6.
Jesus says, I am the truth, the way and the life.
Jezus zegt, ik ben de waarheid, de weg en het leven.
Die waarheid, de weg en het leven.
He doesn't just speak truth, he is truth.
Jezus spreekt niet alleen de waarheid, hij is de waarheid.
In John chapter 1.
Johannes hoofdstuk 1.
It says he was the word manifested in the flesh.
Zegt dat Jezus het in vlees geopenbaarde woord is.
This is the word of God.
Dat is het woord van God.
Jesus is the word.
Jezus is het woord.
When it's rightly divided, that is Jesus.
Als het juist verdeeld is, dat
is
dan Jezus.
When it's rightly divided.
Als het juist verdeeld is, dat is dan Jezus.
When you have truth, that is Jesus. He is the truth.
Als je waarheid hebt, dan is dat Jezus. Hij is de waarheid.
He doesn't say it, he is it.
Hij zegt het niet alleen, hij is het.
Are you hearing what I'm saying?
Hoor je wat ik zeg?
This is serious.
Dit is ernstig.
We're talking the spiritual realm we don't understand.
We hebben het over geestelijke gebied wat we niet begrijpen.
And I know that doesn't make any sense to the natural mind.
En ik weet dat het voor ons natuurlijke verstand niet logisch is.
But that's what the word of God says.
Maar dat is wat het woord van God zegt.
That's what he said he was.
Dat is wat hij zei dat hij was.
Now either that's the truth or he lied.
Nu is dat de waarheid of hij loog.
You can choose to believe he lied or he told the truth. It's up to you.
Je kunt ervoor kiezen te geloven dat hij loog of dat hij de waarheid vertelt.
But he also says God is not a man that he should lie.
Maar de Bijbel zegt ook God is niet een mens dat hij zou liegen.
We all have faith.
We hebben allemaal geloof.
God gave us that measure of faith.
God gaf ons die maat van geloof.
And we can believe anything we want to believe.
En we kunnen geloven wat we willen geloven.
We can believe what he says the truth or we can believe what he says a lie.
We kunnen geloven dat hij wat hij zegt de waarheid is of we kunnen geloven dat wat hij zegt een leugen is.
I've been to India, they believe a cow is a god.
Ik was in India en daar geloven ze dat een koe een god is.
I don't believe that.
Ik geloof dat niet.
I see all other religion, things they believe.
Ik zie allerlei andere religies en wat ze geloven.
I'm amazed at what some people can believe.
Ik sta er versteld van wat sommige mensen kunnen geloven.
So that same measure of faith he gave every one of us when we was born.
Dus diezelfde mate van geloof die hij aan iedereen aan ons heeft gegeven die ooit geboren zijn.
If they can believe every what I consider stupid things.
Als zij kunnen geloven van wat ik beschouw als stomme dingen.
Why can't I believe what the word of God says?
Waarom kan ik dan niet geloven wat het woord van God zegt?
Don't let the devil tell you you can't believe it. You can believe whatever you want to believe.
Laat de duivel je niet vertellen dat je niet kunt geloven. Je
if
kunt
we can believe his lie, you tell me we can't believe the truth?
Als we de leugens van Satan kunnen geloven, kun je dan niet de waarheid geloven?
You think God is going to allow us to believe lies, but won't allow us to believe the truth?
Denk je dat God ons toestaat leugens te geloven, maar niet toestaat de waarheid te geloven?
I've been amazed when I would be teaching someone.
Ik heb me verbaasd als ik wel eens.
I've been amazed when I would be teaching someone.
Ik was verbaasd toen ik een keer iemand les gaf.
I give 20 plain scriptures.
Ik geef dan 20 duidelijke Bijbelversen.
Proving a certain point in the Bible.
Een bepaald punt in de Bijbel te bewijzen.
And they still won't believe it.
En ze willen het nog steeds. En ze willen het nog niet, steeds niet geloven.
The devil popped one thought in their mind.
De duivel knalt één gedachte in hun hoofd.
That's contrary to all 20 of those scriptures.
Dat is strijdig met 20 van die Bijbelversen.
And they instantly believe it without checking anything.
En ze geloven het meteen zonder iets te controleren.
Just amazes me how fast we will believe a lie and how reluctant we are to believe the truth.
Het is verbazingwekkend hoe snel wij een leugen geloven en hoe terughoudend wij zijn om de waarheid te geloven.
It's the knowing the truth that's going to set us free.
Het is het kennen van de waarheid dat ons zal bevrijden.
I like Joshua. He says, "As for me and my house, we will serve the Lord."
Ik hou van Joshua die zegt, van wat mij betreft en mijn huis, we zullen de Heer dienen.
I made a decision a long time ago.
Ik heb lang geleden een beslissing genomen.
I'm going to read this Bible.
Ik ga naar de Bijbel lezen.
Read this Bible.
Ik lees de Bijbel.
It's a clear, plain scripture.
En als er iets duidelijk Bijbelvers staat,
I can see what it says.
Waarvan ik kan zeker zien wat het is.
Sure, I'm going to have the Holy Spirit witness as well.
Om zeker te van zijn, zal ik getuigenis van de Heilige Geest hebben.
And once I know that's what God says,
als ik eenmaal weet wat God zegt tegen me,
I don't care whether I understand it or not.
Kan me niet uitmaken of ik het begrijp of niet.
I don't care where I agree with it or like it.
Het maakt niet uit of ik het ook mooi vind of dat ik ermee eens ben. Ik ga het geloven en het is nog steeds wat God zei.
And I can choose to believe it or not believe it.
En kan kiezen om het te geloven of niet te geloven.
I chose to believe it.
Ik koos ervoor om het te geloven. En alles wat iemand meebrengt. Dat met iets komt wat niet strookt met wat de Bijbel zegt.
And the Spirit will not witness to it.
En de Geest getuigt daar niet op. Kan me niet uitmaken of iedereen in de wereld dat gelooft. Ik ga het niet geloven.
That's my attitude towards God and His Word.
Dat is mijn houding tegenover God en zijn woord.
It doesn't matter whether we believe His Word or not.
Het maakt niet uit of we zijn woord geloven. Het maakt niet uit of wij het geloven of wel.
It still is His Word.
Het is nog steeds zijn woord.
And it's not going to change.
En het zal niet veranderen.
He doesn't need our approval, folks.
Hij heeft onze goedkeuring niet nodig.
He's God.
Hij is God.
And one day,
en op een dag.
One day,
zal iedereen voor hem staan.
Is going to stand in front of him.
Op een dag zal iedereen voor hem staan.
Not to hug his neck, he will be standing there as a judge.
Maar niet om hem te omhelzen, maar hij zal daar als rechter staan.
Everybody's going to give account to him.
En iedereen zal hem rekenschap afgeven.
The good and the bad.
Het goede en het slechte.
And there's no appeal from that court.
En op dat moment is er geen beroep meer mogelijk.
That will be the final decision.
Dat zal de laatste beslissing zijn.
And we will be judged by the word.
En we zullen naar het woord geoordeeld worden.
He is the word.
Hij is het woord.
So what of him that has been revealed to us,
dus wat van hem dat aan ons is geopenbaard?
We should have a very humble and respectful attitude towards it.
Moeten we een heel nederige en respectvolle houding ten opzichte hebben.
Let's look at these two verses, 16 and 17.
Laten we naar deze twee versen kijken, 16 en 17.
And I'm going to take time to give.
Ik ga tijd nemen.
I'm going to take time to give the definition of each one of these words in the Greek.
Ik ga tijd nemen om de definitie in het woord van elk woord te geven in het Grieks.
Slow it down for you, just think about it.
We gaan er langzaam doorheen zodat je daarover kunt nadenken.
All the scripture.
Alle Bijbelversen, 100%.
Was given by inspiration of God.
Werd gegeven door inspiratie van God.
And it is profitable.
En het is winstgevend.
You understand? It's profitable, the word.
Het woord is winstgevend.
That word profitable in the Greek.
Winstgevend in het Grieks.
Profitable in the Greek means it is helpful.
Betekent dat is nuttig.
It's advantageous for
us. Het is voordelig voor ons.
All the scriptures.
Alle schriften.
The ones you like, the ones you don't like.
Degene die je leuk vindt en niet leuk vindt.
They're there to be helpful for you.
Ze zijn er om jou behulpzaam te zijn.
And to give us an advantage.
En ons een voordeel te geven.
For doctrine.
Voor leer.
That means instruction.
Dat betekent onderricht.
Doctrine.
Onderwijs.
Teaching. And even learning.
En zelfs de manier van leren.
I shared this is one of the tricks of the enemies.
Ik deelde dat dit een inlees van de vijand is.
He has perverted our tenets of learning, exactly the way we learn.
Hij heeft onze manier van leren beïnvloed.
The system we all learned in school that we use to get our education.
Het systeem wat we allemaal op school hebben geleerd, waar we onze opleiding voor hebben gekregen.
That is a corrupted system.
Dat is een corrupt systeem.
It will work in the natural realm.
Het zal in het natuurlijke rijk werken.
But it will not work in God's kingdom.
Maar het zal in Gods koninkrijk niet werken.
But God's word,
maar Gods woord,
will show us how to learn in the spiritual realm.
Zal ons laten zien hoe we in het geestelijke rijk moeten leren.
So it'll be helpful for us. It's advantageous for us.
Dus het zal ons van pas komen. Dat is voordelig voor ons.
To learn how to learn in the spiritual realm.
Om te leren hoe je moet leren in het geestelijke rijk.
So that we have sound teaching, we have sound doctrine.
Omdat we gezond onderwijs hebben en gezonde leer.
Sound teaching and sound doctrine.
We hebben gezond onderwijs en ook gezonde leer.
And the word sound means uncorrupted.
En het woord zuiver betekent onverstoord.
That's the problem today. The teachings and the doctrines have been corrupted.
Het probleem van vandaag de dag is dat de leringen en de leerstellingen zijn verdorven.
You ever wonder why people don't ever figure out they're corrupted?
Vraag je wel eens af waarom mensen er nooit achter komen dat ze corrupt zijn?
Because the learning system they're using to test it with is also corrupt.
Omdat het leersysteem dat ze gebruiken om het te testen is ook corrupt.
And there's no way to prove whether it's right or wrong using that system.
En er is geen manier om goed te keuren wat goed of fout is met dat systeem.
That's why we have divisions all over the world about doctrine.
Daarom hebben we over divisies in de kerk over de hele wereld over leerstellingen.
And the theologian will debate for centuries.
En de theoloog zal eeuwenlang debatteren.
And nobody ever convinces anybody else who's right or wrong.
En niemand overtuigt ooit iemand anders of die gelijk of ongelijk heeft.
That's the evidence that Satan has corrupted the system.
Dat is het bewijs dat Satan het systeem corrupt heeft gemaakt.
But the scripture is there.
Maar de geschrift staat er.
And it's profitable for us to have the right kind of learning, teaching and doctrine.
Het is winstgevend voor ons om de juiste soort leren en onderricht en leer te hebben. Het is ook behulpzaam bij het reproduceren.
That means proving things to us.
Het betekent voor ons dingen te bewijzen.
Conviction,
overtuiging,
giving us evidence,
die ons bewijs geeft.
That's what the scripture is there for.
Daar is de Bijbel voor.
So anything God needs to show us, He can convict us, give us the evidence we need in the Word.
Dus alles wat God nodig heeft om ons te laten zien, zodat Hij ons kan overtuigen, en Hij geeft ons bewijs.
It's helpful, it's advantageous for us for corrections.
Het is nuttig en het levert voordelen voor ons voor correcties.
The Word. Corruption, corrections means a straightening up again.
Het woord correcties betekent weer rechtop gaan staan.
That is spiritually rectification.
Dat is geestelijke rectificatie of correctie.
The scripture is helpful for us to be rectified.
De schrift is nuttig om ons te corrigeren, bij te sturen.
It's also helpful for instruction.
Het is ook nuttig voor de instructie.
That means tutors, the education or the training.
Dat betekent leraren, onderwijs of de opleiding.
Or by implication, disciplinary correction.
Of bij implicatie
discipline. Or disciplinary correction is necessary.
Het kan ook tuchtdisciplinair betekenen.
Disciplinary.
Het kan tucht en disciplinair betekenen. Instructie
or
of opvoeding.
Or nurture.
Instructie of opvoeding.
That's helpful. The scripture is there for that.
De Bijbel is daar nuttig voor.
For this instruction in righteousness.
Voor dit onderricht in gerechtigheid.
Righteousness is equity of character.
Rechtvaardigheid is billijkheid van karakter.
Specifically Christian justification.
Specifiek christelijke rechtvaardiging en gerechtigheid.
Ja,
en righteousness. All scripture is helpful and advantageous for us to do that.
Dus alle schrift is nuttig en voordelig voor ons om dat te doen.
So that the man of God may be perfect.
Opdat de mens van God volmaakt mogen zijn.
That means fresh.
Dat betekent fris.
Or complete.
Of compleet.
And thoroughly furnished.
En grondig ingericht.
That means you finish, you're fully equipped.
Dus betekent dat je volledig uitgerust bent.
All of that, the scripture is for that.
Daar is de Bijbel voor.
And it's there to be helpful and give us an advantage.
En het is er om behulpzaam te zijn en om voordeel te geven.
And Jesus is that word.
En Jezus is dat woord.
And he is the truth that the spirit shows us.
En hij is de waarheid en de geest toont het ons.
And that's revealed to give us an advantage over everybody else in the world.
En dat wordt onthuld zodat we een voorsprong hebben op andere mensen in de wereld.
It's there to be helpful.
Het is er behulpzaam te zijn.
So we can grow up.
Zodat we kunnen opgroeien.
And enjoy who we are.
En er kunnen van genieten wie we zijn.
And enjoy the heritage that we have.
En genieten van het erfgoed dat we hebben.
But how do we look at the word?
Maar hoe kijken we naar dat woord?
We hear a truth.
We horen een waarheid.
Which it says that's Jesus.
Waarvan het zegt dat het Jezus is.
When you hear a truth.
Als je waarheid hoort, dan heeft Jezus zichzelf aan jou geopenbaard. En als het iets blootlegt dat dat tegenin gaat in jou, dan veroordeelt dat woordje of het overtuigt je dat er iets mist. Het is voor ons voordeel dat wij ons iets missen. Het is in ons voordeel dat uit te vinden dat de duivel van ons berooft.
That means We're in a trap that we didn't even know we were in.
Dat betekent dat we in een val zitten waarvan we niet bewust zijn dat wij erin zitten.
Something from us.
Hij heeft iets van ons gestolen.
That's helpful.
Dat is nuttig.
Because now I can repent of whatever I was believing that was wrong.
Maar nu kan ik er berouw van hebben van wat ik geloofde wat verkeerd was.
I quit believing that lie.
Ik stop met het geloven van die leugen.
And I get out of that trap.
En ik ga uit die val uit.
But now I can receive the truth in its place.
En in plaats daarvan kan ik de waarheid ontvangen.
And every truth is a key.
En elke waarheid is een sleutel.
That opens up a little more of your heritage.
Dat iets meer van jouw erfgoed ontsluit.
Of een erbe afsluit.
A little bit more of what God has already prepared for us.
Dus kun je een beetje meer genieten van wat God ons heeft voorbereid voor ons.
That's Jesus setting us free.
Dat is Jezus die ons bevrijdt.
The scripture says you shall know the truth.
De Bijbel zegt dat je de waarheid zult kennen.
Then the truth will set you free.
Dan zal de waarheid je bevrijden.
So what is our attitude towards that?
Dus wat is onze houding ten opzichte daarvan?
Have you thought about that?
Heb je daar wel eens over nagedacht?
Do you realize that your attitude towards the rightly divided word or truth?
Realiseer je dat jouw houding tegenover het juist verdeelde woord of de waarheid?
Which the Bible clearly says is Jesus.
Waarvan de Bijbel duidelijk zegt dat het Jezus is.
Then that's our attitude towards him.
Dat is onze houding tegenover hem. Als het getuigenis van de Heilige Geest in jou werkt,
then you ask the Lord,
dan vraag je dat aan de Heer.
If he sees your attitude towards his word,
als hij jouw houding ziet tegenover zijn woord
and what, his truth when you hear it,
en zijn waarheid als je die hoort,
as exactly the same attitude you have towards him,
als precies dezelfde houding die je tegenover Jezus hebt,
I assure you he will witness to that.
Ik verzeker je dat hij daarop zal getuigen. Maar we gooien het woord en de waarheid maar rond alsof het niks is.
And we wonder why it isn't free.
We vragen ons af waarom we niet vrij zijn.
We can hear truth.
We kunnen de waarheid horen.
And the Lord is showing us where Satan has taken us captive and robbing from us.
En de Heer kan ons laten zien waar Satan ons heeft gevangen, heeft genomen en van ons rooft.
And we kind of get offended at the person the truth came through.
En we raken een beetje beledigd tegen de persoon die waardoor de waarheid kwam.
Maybe it made you feel uncomfortable.
Omdat zij je ongemakkelijk laten voelen.
Because the Holy Spirit convicted you to make sure you understood truth has come.
Omdat de Heilige Geest je heeft overtuigd dat je begrepen hebt dat de waarheid is gekomen.
It's helpful. Waarheid daar.
It's a blessing.
Het is een zegen die je niet mag
Don't
missen.
Miss it.
Je mag het niet missen.
Take hold of it, receive it.
Pak het aan en ontvang het.
Let it make the correction it was sent to do.
Laat het de correctie aanbrengen waarvoor het gestuurd werd.
And let it process the lie out and process the truth in.
En laat de leugen eruit verwerken en de waarheid in. En je zult een beetje groeien in de genade en kennis van de Heer. Wat je ook eerder hebt geloofd in je gedachten. Wat verkeerd was, daar had je dat woord uitgewist.
Through believing the truth, that gets downloaded in.
Dus de waarheid wordt geloofd en je wordt gedownload.
And in that area, you just renewed your mind.
En op dat gebied ben je verstand is vernieuwd.
In that area, you're putting on the mind of Christ. Now you're thinking like Christ in that area.
Op dat gebied heb je de gezindheid van Christus aangedaan en je denkt je zoals Christus.
That van Christus afgenomen.
Het is allemaal proces. We moeten door dat proces heen.
One of the first things is supposed to happen.
Een van de eerste dingen die had moeten gebeuren toen je gered werd. Toen we voor eerst gered werden. Was een van de werken van de Heilige Geest. Is dat oude dingen voorbij gaan en alles nieuw wordt.
The Father does that work in the beginning.
In het begin doet de Vader dat werk.
In Hebrew he says every son he receives.
In Hebreeën staat dat elke zoon die hij ontvangt.
He corrects him.
Zal hij kastijden en corrigeren.
So he's going to identify the lies and things in you.
Dus hij gaat de leugens van jou identificeren.
And through the blessings of repentance you can delete that out.
En door de zegeningen van berouw kun je die wegstrepen.
He shut the door to that area that Satan was robbing you
in. Je kunt de deur sluiten op dat gebied waar Satan van je beroofde.
Then he will give you the truth in its place that you can now receive that.
En in die plaats geeft hij jou de waarheid die je kunt ontvangen.
That was one of the first things that God does.
Dat is een van de eerste dingen die God doet.
And that is advantageous for you. It's helpful for you.
En dat is voordelig en nuttig voor jou.
But if that's not happening,
maar als dat niet in jouw leven gebeurt,
then the scripture says, then you don't belong to him.
Dan zegt de Bijbel dat je niet tot hem toebehoort.
Anybody says they're a Christian,
iedereen die zegt dat hij een christen is,
and God isn't convicting you of sin when you commit it, you're not his.
En God overtuigt je niet van zonde als je die begaat, dan ben je niet van hem.
So you ought to rejoice every time you get convicted.
Dus je moet je verheugen telkens als je veroordeeld wordt. Je moet je verheugen als je veroordeeld wordt.
At least we know we're still his.
Dan weten we tenminste nog dat we van hem zijn.
I've seen some people that said, well, they messed up so bad. You think I'm still saved?
Ik heb mensen ontmoet die zeiden, ik heb het zo verknoeid, ben ik nog wel gered? Je zou versteld van staan van mensen die telkens denken als ze het verprutst hebben dat ze verloren zijn. En andere mensen zeggen, hoe weet ik echt dat ik een christen ben? Omdat ze waarschijnlijk gered werden in een dode kerk, dus ze weten niet zeker of het echt was. Naar mijn mening is dat een eenvoudige test.
Just do something you know is wrong.
Doe gewoon iets waarvan je weet dat het verkeerd is.
And see if the Holy Spirit convicts you.
En kijk of de Heilige Geest je overtuigt van zonde.
If you get convicted, you're his.
Als je veroordeeld wordt, dan ben je de zijne.
If you don't get convicted, you're not a Christian.
Als je niet veroordeeld wordt, dan ben je geen christen.
That's not hard to prove.
Dat is niet moeilijk te bewijzen. Je moet je zorgen maken als je niet veroordeeld wordt.
So at least we're being reassured we're his.
Dus dan mensen worden gerustgesteld dat we van hem zijn.
And it also is encouraging to know that he hasn't quit on us. He hasn't given up on us.
En het bemoedigt ook te weten dat hij niet ons in de steek heeft gelaten en niet heeft opgegeven.
He still believes in us.
Hij gelooft nog steeds in ons.
He will still be trying to take us to another level.
En hij probeert ons nog steeds tot een ander niveau te brengen.
So we make mistakes.
Dus als maken we fouten.
You think that surprises God?
Denk je dat God verbaasd erover is?
You think that surprises God?
Denk je dat God verbaasd is dat je fouten maakt? Hij weet dat je al fouten gaat maken voordat je er zelf erg in hebt. En hij houdt nog steeds van je ons.
But he wants us to have the best.
Maar hij wil dat we het beste hebben.
So he's gonna keep trying to show us the truth.
En hij probeert ons de waarheid te laten zien. Want hoe volwassener we worden, hoe meer we van het erfgenoed we kunnen ontvangen.
Okay, let's take a break here.
Okay, laten we hier een pauze nemen.
Then we'll continue.
Dan gaan we verder.